Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij met elkaar te zingen van Psalm 116. Daarvan zingen wij het 11e vers: Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. En wat er verder volgt in het 11e vers van Psalm 116. Aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij ons eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij Psalm 79, daarvan het 4e vers. Daarna lezen we Matteüs Evangelie, hoofdstuk 4, daarvan de versen 1 tot en met 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Wij lezen Matteüs 4, de versen 1 tot en met 11. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij, antwoordende, zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mee naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet te eniger tijd uw voet aan één steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mee op een zeer hoge berg en toonde hem alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, Satan. Want er staat geschreven: De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en zie, de engelen zijn gekomen en dienden hem.
Deze dienst vervolgen wij dan met elkaar te zingen van Psalm 42. We zingen 3 versen, de versen 1, 3 en 5. Tijgend herder, jacht ontkomen. Derde vers, o mijn ziel, wat buigt u neder? En vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heer met uw gaven te dienen. Er zijn 3 collecten, achtereenvolgens voor de diaconie, voor de kerk en voor de schulddelging. De Heere zegende u met uw gaven. Wij zingen Psalm 42, daarvan de versen 1, 3 en 5. Thank you. Gemeente, de tekstwoorden voor de preek van vanmorgen, die vinden wij uit ons voorgelezen Bijbelgedeelte, Matteüs 4, daarvan de versen 1 tot en met 11. Let erop, versen 1 tot en met 4. Ik lees alleen vers 4 nog een keer, Matteüs 4, vers 4. Doch gij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de eerste verzoeking. Drie aandachtspunten. In deze plaats de tijd van deze verzoeking, versen 1 en 2. In de tweede plaats de vraag in deze verzoeking, vers 3. Daarna het antwoord op deze verzoeking, vers 4. Zijn thema is de eerste verzoeking. De tijd, de vraag, het antwoord. Onze eerste gedachte is dan de tijd van deze verzoeking. Toen. Zo begint Matteüs in vers 1. Toen. Daarmee plaatst Matteüs alles wat daarna gebeurt in een bepaalde concrete tijd. Toen, in dit verband de tijd vanuit hoofdstuk 3. Dit is de tijd van hoofdstuk 3 vers 1, waarin we lezen dat Johannes de Doper komt. Hij preekt in de woestijn van Judea scherp en radicaal over de noodzaak van de bekering. Want, zegt hij, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Toen is ook de tijd van hoofdstuk 3 vers 13, waarin we lezen dat daarna de Heer Jezus komt. Vanuit Galilea gaat hij naar de Jordaan, naar Johannes, om dan door hem gedoopt te worden. Dat gebeurt ook. De Heer Jezus die wordt gedoopt. En dan gebeuren zulke bijzondere dingen. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest van God neerdalen als een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen, zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Onze jongelui, die zullen deze woorden wel herkennen van de preek, catechisaties ook over de drie-eenheid. Ze worden vaak aangehaald als een bewijsplaats daarvoor. De Heilige Geest die daalt immers in de gedaante van een duif neer en komt op de Heer Jezus. Terwijl God de Vader vertelt dat de Heer Jezus zijn Zoon is, in wie Hij zijn welbehagen heeft. Daarmee begint dan dus ook het openbare optreden van de Heer Jezus. De Heer Jezus zal zijn werk gaan doen als profeet, als priester en als koning. Hij zal als profeet mensen gaan onderwijzen. Hij zal als priester zijn offer gaan brengen. En zal ook als koning zijn macht en majesteit laten zien. Hij zal in één woord zijn werk als middelaar nu uit gaan voeren. Vanuit die nauwe eenheid tussen de Heer Jezus als de Zoon van God, aan de andere kant zijn Vader, zal hij nu alles gaan doen wat afgesproken is in de tijd toen er nog geen tijd was. Hij zal de prijs gaan betalen. Hij zal ervoor gaan zorgen dat Gods kinderen zalig worden zullen. Dat alle mensen zalig worden kunnen. Nu is dat koninkrijk gekomen, waarvan Johannes de Doper de komst al aankondigde. Begrijp nog, gemeente, dat die doop in de Jordaan en die stem uit de hemel, dat die gebeurtenissen uit Johannes, uit Matteüs 3 eigenlijk heel belangrijk zijn. Dat is dan ook precies wat de duivel begrepen heeft. Want we lezen in vers 1. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn. Om verzocht te worden van de duivel. Toen, direct na het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus, is er dus de eerste aanval van de duivel. En zoals het blijken zal, ook de eerste overwinning van de Heer Jezus. Let erop, gemeente, hoe het er staat. Toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn. Dat is dus diezelfde geest die op hem kwam zojuist bij zijn doop in de Jordaan. Die blijft op hem, leidt hem direct na die bijzondere gebeurtenissen in de woestijn. Jongens en meisjes, waar denken jullie aan wanneer je hoort van een woestijn? Nou, denken wij aan een eenzaam gebied. Veel mensen zul je niet tegenkomen. In een woestijn is niet veel water, er is bijna geen leven. Overdag is het er warm, in de nacht is het er koud. Het is er eenzaam, onherbergzaam, een gebied vol van gevaren. Nee, eraan denken, gemeente, dat bij de offer van het Oude Testament de offerdieren weggestuurd werden de woestijn in om daar te sterven. Dan is de woestijn zelfs bijbel gezien ook nog een beeld van de dood. Het volk van Israël was 40 jaar in zo'n woestijn. Voordat ze het land Kanaan binnen mochten. En wat zijn daar veel gevaren geweest. Niet voor niets voor de woestijnreis van het volk van Israël. Gebruikt als beeld van de levensreis van de kinderen van God. Door de woestijn gaat het naar het hemels Kanaan. Waar hem niet alleen het volk van Israël als beeld van Gods kinderen is geweest. Maar dan ook de Heer Jezus. Want de geest leidde Heer Jezus naar die eenzame, naar die onherbergzame woestijn. Om daar door de duivel verzocht te worden. De duivel gaat laten zien wat zijn werk altijd is geweest en altijd zal blijven zolang hij daarvoor de kans krijgt. Namelijk kapot maken, vernietigen. Dat deed hij in het paradijs bij Adam en Eva. En heeft hij sindsdien steeds gedaan, de hele geschiedenis door. En hij blijft dat doen zolang hij de kans krijgt om zijn werk dan ook echt te blijven doen. Wat is hij dan vindingrijk ook in deze geschiedenis, wanneer hij de Heer Jezus gaat verzoeken. Voor het woord verzoek kunnen we ook lezen, beproefd worden. Getest worden. En dat gebeurt uitgerekend nu, wanneer de Heer Jezus 40 dagen, 40 nachten gevast heeft. Maar jongens en meisjes, wat dat betekent? Dat de Heer Jezus 40 dagen en nachten niet gegeten heeft. Dat deed de Heer Jezus om zich in die tijd meer dan anders te kunnen richten op het bidden tot God. Dat is immers de bedoeling van vasten. Je niet af laten leiden door wat dan ook. Om je meer en geconcentreerd te richten op de dienst van God. De Heer Jezus, die staat immers aan het begin van zijn openbare optreden. Van Mozes en Elia weten wij dat ze in hun werk leken op de Heer Jezus. Je noemt ze wel eens de middelaars van het oude verbond. De Heer Jezus is in die woorden de middelaar van het nieuwe verbond. Van Mozes en Elia lees je dat ze bij het begin van bepaalde bijzondere taken 40 dagen in de woestijn zijn en die tijd doorgebracht hebben met vasten om de Here te zoeken. Zo is het ook hier met de Heer Jezus. Aan het begin van de zo bijzondere taak van het openbare optreden, 40 dagen niet eten om de Here te zoeken. 40 dagen niet eten. Jongens en meisjes, wat vind je ervan wanneer je 1 dag niet eet? 1 dag niet eten. Niet zo fijn toch? Mam, ik heb zo'n trek, zeg je dan? Zo heeft de Heer Jezus na die 40 dagen ook trek, ook honger gehad. Want de Heer Jezus was niet alleen echt God, maar ook echt mens zoals wij. En zoals wij dan kwetsbaar worden, zo is dat ook bij de Heer Jezus als echt mens. Want op die tijd van eenzame kwetsbaarheid in de woestijn gaat de duivel aan het werk om de Heer Jezus te verzoeken. Denken we erover na? Kwetsbaar in de eenzaamheid en de stilte van de woestijn. Laat ik eerst wat meer algemene opmerkingen maken. De eenzaamheid en de stilte kan voor ons mensen goed zijn. Je kunt dan je weg eens rustig overdenken. Met de Heere praten over je verdriet. Over je plannen. Over je zonden. Over je zegeningen. Doen wij dat? Hebben wij van die stille momenten met de Heere stille tijd? Je kunt het hebben op een rustige plaats thuis. Of tijdens je werk. In de pauze. Tijdens je college. In het vliegtuig. Op je hotelkamer. Op je fiets. Of in de bus. Eenzaam. Maar met God gemeenzaam. Wat is dat rijk? Wat is dat een zegen? Maar tegelijk kan eenzaamheid en stilte ook gevaarlijk voor ons zijn. Omdat wij ook dan ons hart bij ons hebben, wat tot alle boosheid geneigd is. Herkennen wij dat ook, jongelui? Wanneer niemand je ziet, kan de zuigkracht naar verkeerde sites en beelden zo sterk zijn. Dan is de verleiding het sterkste om eindeloos bezig te zijn met je smartphone. Of met andere dingen. Maar niet met God. Ouderen. Wanneer niemand je ziet, kan de druk zo groot zijn om toch die belastingaangifte iets te veranderen. Om, vult u dan zelf maar in waarin uw kwetsbare punten bestaan. We hebben soms ook heel letterlijk en praktisch mensen om ons heen nodig die over onze schouders meekijken. Jongelui, ouderen, desnoods via een app. Kwetsbaar in de eenzaamheid en de stilte van de woestijn. Daarna nu op meer bijzondere opmerkingen. Want dan zien we vooral de Heer Jezus in deze kwetsbare eenzaamheid en stilte van die woestijn. Na de vorige ervaring van de nabijheid van God. Waarin de Heer nog zo vaak mensen brengt. Na de ervaring van de vorige nabijheid van God. Beseffen we juist dan in dat licht de diepte van die woorden. Dat de geest in de woestijn leidt voor al zo vaak nadat de Heere goed is geweest. Kinderen van God in ons midden. Wees juist dan voorzichtig. Wanneer de Heere goed is geweest. In zijn huis. Onder zijn woord. Rondom de sacramenten misschien, wees juist dan voorzichtig, ieder van Gods kinderen. Wordt door de geest geleid, door de woestijn van dit leven, naar het Kanaan hierboven. Met die beeldspraak wordt het geestelijke leven van de kinderen van God vaker weergegeven. Zien we patroon? Iedereen die wil leven zoals de Heer dat vraagt, die komt tijdens die woestijnreis met verzoekingen in aanraking. Dingen die ons zoeken af te trekken van de Heer en van zijn dienst. Die de relatie met God onder druk zetten, om die als het zou kunnen stuk te laten gaan. Want overal waar de Heer werkt, gemeente, kom je de duivel ook tegen. Hij bouwt zijn kapel naast de kerk. Want overal waar de Heer werkt, zal hij proberen om dat werk stuk te maken, om te vernietigen. Om Gods kinderen hun troost te ontnemen. Om wanneer het maar zou kunnen, de zaligheid van zondaren tegen te houden. En zien wij dan de troost in de geschiedenis oplichten? Jezus' voetstappen staan ook in de woestijn. Met andere woorden, kinderen van God in ons midden. U bent er nooit als eerste. Probeert u dat te onthouden. In uw gang door de woestijn, naar het Kanaan hierboven, is er één u voor geweest. Zijn voetstappen staan in de woestijn. Want we hebben geen hoogpriester die niet kan medelijden met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest, doch zonder zonde. Mag ik u vragen, gemeente, hebben wij hem dan al zo nodig gekregen? Tweede gedachte, de vraag, vers 3, de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. De duivel komt nu naar de Heer Jezus toe. Hij openbaart zich aan hem. Hoe dat gebeurt, staat er niet met zoveel woorden. Maar dat gebeurt wel. Daarmee laat de Bijbel opnieuw zien dat de duivel een realiteit is. Jongens en meisjes, jongelui, volgens de Bijbel is er een persoon die duivel heet. En die de overste van deze wereld is. De Bijbel leert ons ook dat hij een hoge, intelligente en machtige engel was. Met alle andere engelen was hij geschapen door God voordat de mens bestond. Maar hij kwam in opstand tegen God. Daarmee nam hij ook andere engelen mee. Zo ontstond het koninkrijk van de duivel, wat zich stelt tegenover het koninkrijk van God. En wat gaat hij dan sluw te werk? Want ook vandaag presenteert hij zich ongezien en onopvallend aan iedereen en overal. Ook onze tijd is vol van zijn werking. Zien wij dat ook zo? In het persoonlijke leven kent hij onze zwakke plekken. In het kerkelijke leven kent hij de beste methoden om stuk te maken. Hij zaait twijfel waarover geen twijfel zou moeten bestaan. Hij maakt verdacht wat onverdacht is. Hij zoekt te verduisteren wat in het licht gesteld moet worden. Zwak de zekere bedreiging op het overtreden van de wet van God af. Maak de zekere belofte van God onzeker. Kleineert Gods macht, zoekt in één woord te vernietigen en te verwoesten. Misleidende geesten wroeten in harten, huizen, verenigingen, gemeenten en infiltreren via talloos veel invalspoorten. Hij maakt daarbij gebruik van alles wat maar te gebruiken is, ook kerkelijke en maatschappelijke structuren. Daarmee worden deze structuren zelf niet duivels, maar hij maakt er wel gebruik van om zijn duivelswerk te doen. Daarom, gemeente, zullen we nooit oppervlakkig spreken over de boze en over de Satan. De apostel zegt: zijn listen zijn mij niet onbekend. En iedereen die dat begrijpen gaat met zijn hart, die zal voor hem op zijn of haar hoede zijn. Het is een werkelijkheid in het leven van mensen. Daarom krijgt de Heer Jezus en nu mee te maken direct na zijn doop in de Jordaan. En bij verzoeken tot hem gekomen zijnde zeiden: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Nadrukkelijk staat er de verzoeker. Dan moet er eigenlijk een lampje gaan branden. Jongens en meisjes, wanneer was de duivel er nu ook al bij als verzoeker? Je weet het wel. Je denkt aan de bekende paradijsgeschiedenis, Genesis 3. En die overeenstemming, die zie je op meer punten. Hier is een vraag namelijk: indien u de zoon van God bent. Let erop, gemeente. Waarmee de duivel dus die woorden van God aanhaalt, die we net al hoorden vanuit Matteüs 3. Blijkbaar heeft de duivel die woorden ook gehoord. En heeft hij die goed onthouden. Jongelui, de duivel kent de Bijbel ook. En net als in het paradijs worden de woorden van God ogenschijnlijk keurig aangehaald. Maar toch net even wat veranderd. Niet dat er echt vraagtekens bij dat zoonschap van de Heer Jezus worden geplaatst, maar toch, als dat nu echt zo is, laat het dan maar eens zien door van deze stenen in de woestijn brood te maken. In het paradijs ging het over eten. Nu opnieuw. Jongens en meisjes, wat denken jullie, zou dat moeilijk zijn voor de Heer Jezus? Kan de Heer Jezus dat van een paar van die woestijnstenen broden maken? Matteüs 3 vers 9 zegt Johannes dat God zelfs uit stenen Abraham kinderen kan verwekken. De Heer Jezus zelf is ook echt God. En dus kan die inderdaad best van deze stenen brood maken. Het is zelfs eigenlijk voor de Heer Jezus nog aantrekkelijk ook. Dan heeft hij wat te eten. Dan is die erge honger voorbij. De vraag zou zelfs boven kunnen komen. Is dat wel een verzoeking voor de Heer Jezus? Het lijkt eigenlijk een heel onschuldige, prachtige oplossing te zijn voor een nijpend probleem. Maar gemeente, het is wel degelijk een grote verzoeking en absoluut geen oplossing van dit probleem. Want wat betekent gehoorzamen aan dit verzoek van de duivel? Gehoorzamen betekent doen wat hij zegt. Daarmee zou de Heer Jezus zich dus onderwerpen aan zijn macht. Dan gehoorzaamt de Heer Jezus dus niet zijn vader, maar dan gehoorzaamt hij de duivel. Dan doet hij niet de wil en het welbehagen van zijn vader, maar hij doet dan de wil van de duivel. In deze vraag zit dus een grote verzoeking. Denk er dan met elkaar over na. Opnieuw door eerst wat meer algemene dingen te zeggen over de vraag. Die vraag over brood. Juist wanneer de Heer Jezus zoveel honger heeft. En dus op dat moment, op dat punt, heel kwetsbaar is. Gemeente jongelui. Zo doet hij dat nog. Wanneer wij verzwakt zijn. Wanneer we geen kracht hebben. Ik las in de voorbereiding dat de duivel op een bepaalde manier een laffe geest is. Hij zoekt de vermoeiden op. De zieken. Mensen die geestelijke veerkracht kwijt zijn. En pak je, wanneer die kan, op je meest kwetsbare punt. Toen Elia op de Horeb de Baalspriesters gedood had, kwam de duivel erbij. Maar ook, wanneer we de Heer Jezus niet nodig denken te hebben, dan is het zo gevaarlijk. Toen het David voor de wind ging, kwam de duivel erbij. Toen Hiskia successen behaalde, kwam de duivel erbij. Niet voor niets, zegt de Heer Jezus, waakt en bid, opdat u niet in verzoeking komt. En dat zegt de Heer Jezus tegen eigenlijk ons allemaal. Tegen mensen zoals wij die kwetsbaar kunnen zijn. wanneer het gaat om geld en goed. Wanneer het gaat om eer, roem en status. Wanneer het gaat over dingen die te maken met reinheid en seksualiteit. Wanneer het gaat om onze prestaties op school, studie, stage, rond ons werk. Wanneer je jong bent, dan zegt hij dat je nog jaren hebt om de Here te dienen. Wanneer wij van middelbare leeftijd zijn, dan zegt hij dat het straks ook nog wel kan. Wanneer het wat minder druk is. Wanneer we ouder zijn, dan rekent hij je voor dat je vast nog wel ouder worden zal en dat het dan nog wel kan. Of ook omgekeerd, dat we juist dan al te oud voor geworden zijn. Tegen de een zegt hij, geloof die Bijbel nu maar niet. Het is allemaal flauwekul. Tegen de ander zegt hij, geloof die Bijbel nu maar niet. Het is toch niet voor jou. Zien we hoe hij toen en nu te werk gaat met de Bijbel. Als dat nu echt zo is. Die scheppingsdagen. Die wonderen. Die scheppingsorde van man en vrouw. En alle consequenties die eraan verbonden worden. Indien dat nu echt zo is. En dan zeggen er helaas zovelen, het is zo niet. Wat kunnen we in het bijzonder Gods kinderen te maken hebben met vergelijkbare vragen? Wat ik ermee bedoel, heel eenvoudig gemeente. God de Vader zei, dit is mijn zoon, mijn geliefde. Satan zegt, indien u Gods zoon bent. God de Vader zegt, in het leven van zijn kinderen, u bent mijn kind. Ik hoop dat u dat kent in uw leven. En de Satan zegt erachteraan, wanneer je nu echt zijn kind bent, wanneer nu Gods werk echt in u is, wanneer nu God echt uw toevlucht is, indien dat zo is, dan kunt u toch gewoon denken, zeggen en doen wat u zelf wilt. Dan zoekt u ons met het subtiele indien tot zonde te verleiden. Indien dat zo is dan zouden de omstandigheden in je leven toch zo moeilijk niet zijn. Dan zou God je in je eigen waarneming toch niet in de steek laten. Dan zou je in dat leven met de Here toch niet zoveel last van je zonde hebben. Waarom toch kinderen van God die dagelijkse strijd met de macht van de inwonende zonde gemeente kinderen van God in ons midden. Wat kan de Satan het je onvoorstelbaar moeilijk maken in het leven met de Here? En voelt u dan de troost oplichten in deze woorden van vanmorgen? Wat een zegen. Wat een troost worden dan. Dat u daarin opnieuw niet de eerste bent. Dat de Heer Jezus ook dan zijn voetstappen als gezet heeft in de woestijn. Dat hij daar eerder mee te maken had dan u. En op al zulke vragen ook een antwoord, ook het antwoord had. Derde gedachte. Eerst gaan we zingen. Psalm 35, daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch te keer. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 35. Gemeente, de eerste verzoeking, de tijd, de vraag, nu het antwoord, derde gedachte vers 4. Doch gij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. De Heer Jezus, die geeft dus antwoord door eerst te zeggen, er is geschreven. Daarmee bedoelt de Heer Jezus, dit zegt de Bijbel erover. Waarna de Heer Jezus een gedeelte uit het Oude Testament aanhaalt, Deuteronomium 8 vers 3. Mozes, die herinnert in het Bijbelgedeelte het volk van Israël aan Gods aanhoudende trouwe zorg in de tijd die achter ligt, die van de 40 jaar durende woestijnreis. Al die jaren door gaf de Heer elke dag het manna in de woestijn om te eten. Daarmee zorgde de Heere voor levensonderhoud. Juist toen het in die tijd van de woestijnreis daaraan ontbrak. Terwijl Mozes er uitleggend van zegt dat je via dat gewone manna uit moet komen bij de Heere die dat wilde geven. En bij zijn woord dat uit zijn mond uitgaat. Met andere woorden, Israël blijft niet hangen in de zegen die bestaat in eten en drinken alleen. Maar laat dat wat uit zijn mond komt, zijn woord en zijn zegen, voor u het belangrijkste zijn. Want dan gaat het nu ook in deze verzoeking, deze eerste verzoeking, om dat woord van God, waarvan je leest, Hebreeën 1 vers 3, dat hij door zijn woord van zijn kracht alle dingen onderhoudt. Wie dus voor zijn levensonderhoud alleen maar let op het letterlijke brood, is dwaas. Wie daarentegen te doen is om zijn woord en zijn zegen, die is wijs. En daarom doet de Heer Jezus niet wat de duivel van hem vraagt, omdat het voor de Heer Jezus voedsel is om te doen de wil van God, zijn hemelse Vader. Het gaat om zijn zegen. De Heer heeft liever God dan brood. Hij laat het niet gebeuren dat door te gehoorzamen aan de duivel om wat brood de intieme relatie met zijn Vader verbroken wordt. Dat Gods eer niet meer verheerlijkt worden zal. En dat ten diepste de zaligheid van Gods kerk beroofd worden zal. Het is het antwoord in deze eerste verzoeking. En ook nu maken we er enkele opmerkingen bij. Het eerste wat zo opvalt is dat de Heer Jezus niet in gesprek gaat met de duivel. Maar resoluut en kort zegt, er staat geschreven. Dit zegt de Bijbel. Moeten we ook doen, gemeente? Niet in gesprek gaan. Niet in discussie gaan. Dan overschatten wij onszelf. En onderschatten de duivel. We moeten dan in tegendeel het zwaard van Gods woord gebruiken. Zoals de apostel leert, Efeze 6. Voor Christus is er maar één wapen. Dat is het woord van God. En als het goed is, voor de christen daarom ook. Wie daarom de Bijbel niet gebruikt in alle vragen die we kunnen hebben, die heeft geen wapen bij zich. En is dus in groot levensgevaar. Gemeente, jongelui, vooral jullie, ken je tijd. Maar vooral, ken je Bijbel. In de strijd blijkt de kracht van het wapen. En zo is het ook hier. Er is geschreven. Dan heeft het woord het laatste woord. Want kennen we dan de zegen door dat woord? Dat is het volgende namelijk. Voor de Heer Jezus is de keus tussen brood of God niet moeilijk. En voor ons? Gemeente, waar leven wij nu echt voor? Alleen voor het hier en nu. En verder niet. Calvijn die zegt ergens, dat wij mensen zoals we geboren zijn, vol zijn van een beestachtige liefde tot deze wereld. Gods kinderen, die gaan dat met verdriet ook zo inleven. En moeten telkens weer leren met hun hart. God belangrijker dan brood. Herkent u dat? Gods kinderen leren zeggen met hun hart: Heere, als ik u maar heb. De trek van geestelijk leven van aprilste begin. Als ik u maar heb. Want ik kan u niet meer missen. Kan best zo zijn dat je dan heel veel dingen misschien niet goed onder woorden kunt brengen. De duivel kan het je ook dan moeilijk maken tegen je te zeggen: waar is nou die God op wie je bouwde, aan wie je zaak toevertrouwde? Dan heeft de duivel nogal wat van die indien vragen paraat. Maar gemeente, jongelui, bedenk dan dat al diegenen die het met God leerden wagen in hun leven nog nooit beschaamd zijn uitgekomen. Die het van hem leren verwachten, zullen in de eeuwigheid niet beschaamd worden. Want de Heer Jezus, diegene die voor alles zorgt, ook in deze eerste verzoeking rond dat punt van God of brood. Want dan blijft de Heer Jezus tenslotte staande in deze eerste verzoeking als borg en middelaar voor al diegenen die in zijn naam zullen geloven tot de zaligheid. In hun krachteloosheid houdt hij ze staande door zijn kracht. Zalig daarom hij of zij die Jacobs God ter hulpe heeft, die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God. Want met de Heer aan je zijde kun je het zeggen: wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Zullen we bedenken, gemeente? Iedereen van ons krijgt met verzoekingen te maken. En staande blijven kan alleen door zijn kracht. Zoek het daarom niet op. Hou afstand, want voor je het weet ga je onderuit. Laat ons leven een biddend afhankelijk leven zijn. Dicht bij de Heere. Aangezien wij in onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, wil ons door de kracht van uw Heilige Geest zo sterken, dat wij in die geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat we eindelijk ten eenenmale de overhand hebben verkregen. Jacobus, die zegt in Hoofdstuk 1, vers 12: zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heer beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Dan wordt u en jij, die zichzelf niet kon bewaren en zichzelf niet kon redden, gekroond met de kroon van het eeuwige leven. dan zult u altijd voor de troon van God staan. Dan zult u Jezus verheerlijken, die hier in de woestijn staande bleef, en hem dan alle eer toebrengen, die hij zo waard is om te ontvangen, en dat tot in alle eeuwigheid, omdat voor hem God belangrijker was dan brood. Gemeente, zal dat ook uw toekomst zijn? Met die vraag gaan we afronden. De eerste verzoeking, de tijd, de vraag en tenslotte ook het antwoord. Op de eerste verzoeking volgen er nog twee. Ga ik nu maar voorbij. Ik wil in de afronding van de preek op één ding wijzen. Dat is wat we lezen nadat de Heer Jezus straks niet alleen deze eerste, maar ook de twee andere verzoekingen af heeft geslagen. Lees in vers 11 dat de duivel na de derde mislukte verzoeking bij de Heer Jezus vandaan gaat. En dat dan de engelen komen om de Heer Jezus te dienen. Zien we het gebeuren, gemeente? Een vluchtende duivel. Daartegenover toesnellende engelen. Ik las in de voorbereiding een hart, een huis, een kerk, een wereld waaruit de zonde wijkt, wordt vervuld van het geruis van de vleugels van engelen, die uitgezonden worden ten dienste van degenen die de zaligheid beërven zullen. Elke triomf over de verzoeking geeft vrede in je leven. En je hebt het te danken niet aan je eigen strijd, verre van dat, maar aan die van Christus in de woestijn. Daarom, wanneer we dan geen hoge priester hebben, die niet kan medelijden met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest, doch zonder zonde, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade om geholpen te worden te bekwame tijd. Want dan zullen we de apostel naleren zeggen: want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Amen. Tot besluit van deze dienst het gebed des Heren, daarvan de verzen 1 en 5. O Allerhoogste Majesteit, geef heden ons dagelijks brood. Thank you. Gemeente, ga dan heen in vrede. Dragen we met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.